Ja, goedemorgen. Dank Frans voor je inleiding. Ja, je hebt geen woord te veel gezegd. In de zin van... het is gewoon een ontzettend lastig onderwerp. Toen jij mij dit een half jaar vroeg, toen zei ik vrij spontaan en vrij makkelijk... Ja, dat is goed. Dat doen we. Toen vroeg Jaap... een aantal maanden geleden van kun je niet even een stukje schrijven voor de site en voor de nieuwsbrief. Toen had ik wel een beetje een lijn in mijn hoofd zitten. Daar stonden dan ook wat vragen in die je af kunt stellen bij Ami en Lo Ami. Dat heb ik toen vrij snel opgeschreven. Ja, en als je dan aan de voorbereidingen begint en je gaat inderdaad eens kijken, ja, wat heb ik beloofd? Althans, waar zou het over gaan? Ja, ik liep ze af en toe gewoon vast. Zo moeilijk vind ik het wel. Ja. Dus jouw voorstel, om eerst eens te vragen aan iedereen, van ja, waar sta je? Wat verwacht je eigenlijk van zo'n studie morgen, van een paar uur, als het gaat over het onderwerp Lo Ami? En graag ook, zoals je ook al zei, Ami. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, ik kan niet jullie allemaal afgaan en één voor één vragen van wat er aan de hand is. Maar misschien dat als je, terwijl ik bezig ben, als er iets in je hoofd opkomt, even je vinger opsteekt of je hand opsteekt van ik wil even wat zeggen. En dan kunnen we daar misschien vanochtend ook nog bij stilstaan. Mag best wel af en toe een beetje interactief zijn wat mij betreft. Ja, ik ga dus op een heleboel dingen ook, denk ik, niet zomaar een antwoord geven vanochtend. Misschien dat je dat verwacht en dan... Maar eerlijk gezegd ben ik van een aantal antwoorden die ik had, daar ben ik een beetje van afgestapt. Naar aanleiding van deze studie. Dat is het eerste, omdat wat ingewikkeld is, het onderwerp zelf, Lo Ami, waar gaat dit allemaal precies over? En het andere reden waarom het ingewikkeld is, om een hele andere oorzaak, dat is omdat het onderwerp gaat over een relatie. En wij zijn relatieve buitenstaanders van die relatie. En laat ik gewoon even beginnen met een voorbeeld. Als hier gehuwde mensen onder ons zijn, die echt van elkaar houden, en ik sta er, ik kijk ernaar en ik zie het op een gegeven moment gewoon een keer knallen over een bepaald onderwerp. Het is gewoon een verschrikkelijke ruzie. Dan kan ik denken, nou, dat zit niet goed daar. Terwijl als ik aan de man of aan de vrouw kan vragen, van hou je nog wel van haar? Of van hem? Dan weet ik zeker dat ik het antwoord ja krijg. Weet je, dus ik bedoel, je kan niet zomaar, zomaar iets over een relatie zeggen. Wat ik... bedoelen, we moeten ervoor oppassen dat we, als het gaat over de relatie tussen God en Israël, het volk, dat we niet worden als de vrienden van Job. En laten we dat, voordat we gaan beginnen, dat even in ons achterhoofd houden. Die vrienden van Job, die wisten het allemaal zo verschrikkelijk goed. Ze konden het precies aanwijzen. Je moet die redeneringen van die drie maar eens lezen. Ze snapten precies hoe het allemaal zat. En ze konden het allemaal uitrekenen en voorrekenen aan Job. Maar het was allemaal fout. Er zaten wel plukjes waarheid in. Maar uiteindelijk raakte het de relatie tussen God en Job niet. Want die was hartstikke goed. En toch leek het, als je naar de buitenkant ernaar keek, van dat het verschrikkelijk fout zat tussen God en Job. En zo zou het ook wel eens kunnen zijn, laat ik even voorzichtig zijn aan het begin van deze studie, zo zou het ook wel eens kunnen zijn tussen God en Israël. En daar staan wij dan als gelovigen uit de volkeren, staan daar omheen. En... Nou, je kent de redeneringen allemaal. Sommige zeer extreem, sommige wat minder extreem. Maar uiteindelijk zeggen we altijd allemaal, ja, nou ja, ik weet het wel. Ja, de Joden die hebben de Christus gekruisigd, daarom moeten ze zoveel lijden. Of ja, de Joden die wilden Jezus niet aannemen, Handelingen 28 bijvoorbeeld. Ja, nou zijn ze niet mijn volk. Allemaal dat soort dingen die vaak makkelijk zijn uitgesproken. En misschien nog wel waar ook. Alleen ze raken de relatie niet. Snap je wat ik bedoel? En dat maakt spreken daarover, denk ik ook best een beetje lastig. Maar we kunnen natuurlijk wel vanuit de schrift naar de feiten gaan kijken. Kijken wat inderdaad bijvoorbeeld een Paulus erover zegt. En uitgerekend Paulus die is daar dan ook weer een beetje onduidelijk. Niet heel makkelijk in voor ons. Voor hem was het allemaal wel duidelijk. Voor zijn hoorders waarschijnlijk ook. Zijn lezers van zijn brief. Alleen wij moeten dan vanuit alle details maar weer het complete beeld boven water zien te krijgen. En dat geldt natuurlijk ook voor de apostel Petrus. Als die de tekst aanhaalt waar Frans juist op doelde. Ik ga mijn best doen. En we zullen kijken waar we komen wat de Heer ons in deze morgen te leren heeft met elkaar. We beginnen natuurlijk met Amni, mijn volk. God heeft een volk. Maar dat is niet altijd zo geweest. Dat was een volgende stap in Gods voornemen. Ja, voor ons zichtbaar is dat begonnen in Adam. Dat voornemen is al eerder begonnen, maar wat wij zien in de Bijbel, in elk geval vrij eenvoudig naast te gaan, dat was Adam. Je weet, krijgt de val van Adam. Zijn nageslacht, en wat er allemaal verder nog is gebeurd, die zorgde dat de aarde zo ongeveer onbewoonbaar is geworden. We kregen de zondvloed. En na de zondvloed begint de Heer weer opnieuw. En dat is met Noach. Noach die staat daar als het ware als een tweede Adam. Staat hij op een herstelde en een gereinigde aarde. Uiteindelijk eindigt het met Noach en zijn nageslacht. Ongeveer op dezelfde manier als met Adam. Met de torenbouw van Babel en alles wat er omheen hing. Zoals feitelijk één grote opstand tegen de Heere God. In Genesis 11 kun je dat lezen. De mensen die worden allemaal uiteengedreven. In allemaal verschillende talen worden er gesproken. En dan vanuit dat mensdom begint de Heere weer opnieuw. En dat is die hele belangrijke naam in de Bijbel, Abraham. Dat de Heer roept Abraham uit Ur der Chaldeeën. En hij belooft Abraham en zijn nageslacht een land. Maar nog steeds is er geen sprake van een volk. Ja, we hebben Abraham, we hebben zijn nageslacht, krijgen we dan te zien. Abraham, Isaac, Jacob. Door de geschiedenis van Jacob heen en van zijn zonen heen beginnen we heel langzaam aan de contouren van iets groters te zien. Jozef, die wordt door de vijandschap en de jaloezie van zijn broers, wordt hij naar Egypte verkocht. Jozef, die maakt daar een enorme carrière. Hij wordt feitelijk de tweede machthebbende in Egypte. Hij laat zijn familie overkomen naar Egypte en ze krijgen daar het land Goshen toebedeeld door de farao. En daar begint dat volk zich te vermenigvuldigen en te groeien. Na 70 zielen, die waren samen met Jacob, waren ze naar Egypte gekomen en ze wonen daar in dat land Goshen. Nog steeds wordt er niet gesproken over een volk. Laat staan dat er wordt gesproken van Gods volk. Dat begint eigenlijk pas op het moment dat dat volk verdrukt gaat worden. Ja, dus dan komt er een farao die Jozef niet heeft gekend. Het kan zijn dat het een buitenlandse heerser is geweest, ja, die zich farao noemt. Misschien naar Assyrië, dat weet ik niet. In elk geval een farao die Jozef niet heeft gekend. En die ziet dat, dat die Hebreeën ziet hij daar als een gevaar. En die wil die in elk geval in toom houden. De jongetjes moesten vermoord worden, zodat het volk niet verder zou groeien. En ze moesten heel veel slavenarbeid gaan verrichten. Dat geeft zoveel ellende bij die Hebreeën, dat ze beginnen te schreeuwen en te kermen van ellende en van verdrukking. God, die zich noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob, die hoort de ellende van dat nageslacht van die drie aartsvaders. En het moment dat hij dat hoort, en dat zij, ja, het is maar de vraag of ze ook echt wisten tot wie ze schreeuwden, in elk geval God die hoort dat geroep uit de ellende, en hij besluit om het volk, en dan wordt er gesproken over een volk, om dat te gaan verlossen. Voor het eerst zie je dat in Exodus 5. Nou, we zullen straks een gedeelte lezen, maar ik wilde eerst even de inleiding geven van het Ami. We zien dat in Exodus 5. Dan zie je voor het eerst dat God deze Hebreeën, dat nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij dat mijn volk noemt. Exodus 5 vers 1. Daarna kwamen Mozes en Aaron en zeiden tegen de farao: zo zegt de Heer, de God van Israël, laat mijn volk, en daar staat dus het woord Ami, laat Ami gaan, om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Nou, we begrijpen de reactie van die farao wel. En die zegt: wie is de Heer naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de Heer niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Mijn volk, en het wordt hier gelijkgesteld met Israël. Hier erkent God voor ons in elk geval voor het eerst dat hij een volk heeft. En hij zegt: laat mijn volk gaan, zodat het mij een feest kan vieren. Laat mijn volk gaan. Die uitdrukking, die kom je 7 keer tegen in Exodus. En ik stel voor dat we die 7 keren even met elkaar gaan lezen. De volgende keer, dat is in Exodus 7. Want de weigering van farao, ja, die noogde de Heere ertoe om tekenen onder Egypte te gaan geven. Tekenen, wonderen, we noemen ze ook plagen. Ja, om Egypte, om de farao ertoe te dwingen om Gods volk te laten gaan. Laat mijn volk gaan. Je vindt die uitdrukking dan bij de eerste en de tweede plaag. De derde wordt overgeslagen, dan de vierde en de vijfde plaag. De zesde wordt overgeslagen en dan de zevende en de achtste keer. Ja, dus elke keer wordt er een plaag overgeslagen en dan vind je die woorden: laat mijn volk gaan. De eerste keer in Exodus 7 vers 16. U moet dan, ja, dus u is Mozes en dan tegen hem, dat is farao, u moet dan tegen hem zeggen: de Heere, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. En dan komt de eerste plaag, het water wordt in bloed veranderd. De tweede plaag, die betreft ook de Nijl, in Exodus 8, Daarna zei de Heere tegen Mozes, ga naar de farao toe en zeg tegen hem, zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. En indien u weigert het te laten gaan, zie, dan zal ik heel uw gebied met kikkers treffen. Nou, dat is ook gebeurd. Dat is Exodus 7, vers 16, Exodus 8, vers 1. De derde plaag, de muggen, daar vind je die woorden niet terug. Maar bij de vierde plaag, aan het begin daarvan, Exodus 4, vers 20. Sorry, Exodus 8, vers 20. Toen zei de Heere tegen Mozes, sta morgen vroeg op en ga voor de farao staan. Zie, wanneer hij naar het water toe gaat, moet u tegen hem zeggen, zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. Want als u mijn volk niet laat gaan, zie, dan zal ik steekvliegen op u, uw dienaren, uw volk en uw huizen afzenden. Zodat de huizen van de Egyptenaren en zelfs de grond waarop ze staan vol steekvliegen zullen zijn. Ook dat is gebeurd. Krijgen we de vijfde plaag. De veepest. Daarna zei de Heere tegen Mozes, ga naar de farao toe en spreek tot hem, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. Ja, blijf me doorgaan en dat is duidelijk de focus in deze eerste hoofdstukken van Exodus. De woorden van de Heere God tot de farao, laat mijn volk gaan, Ami, laat het vrij, verlos het. Dat is de grote kern. Nou, zoals ik net al zei, de zesde plaag wordt weer overgeslagen. De zweren, daar vind je niet, laat mijn volk gaan. Maar in de zevende plaag, de hagel, vers 13. Toen zei de Heere tegen Mozes, sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. En tenslotte, de achtste plaag. Exodus 10, de sprinkhanen. Dat is het derde vers. Toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en zeiden tegen hem, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, hoe lang weigert u zich voor mijn aangezicht te vernederen? Laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen dienen. En dan weigert farao nog steeds. Dan komt er eerst die dikke duisternis. En dat is natuurlijk die verwijzing. Ook, of wellicht ook een verwijzing die Petrus maakt. Verlost uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daar zal Petrus ongetwijfeld aan gedacht hebben toen hij die hoofdstukken schreef. En dan 10. Dat is de dood van de eerstgeborenen. En daar zullen we het ook nog even over hebben. Maar eerst die 7 keer. Laat mijn volk gaan. Even iets om over na te denken. Er is je misschien iets opgevallen. Dat ze me dienen. Ja? Hoor, inderdaad. Dat komt 6 keer voor. Laat ze mij gaan. Opdat ze mij dienen. Maar dat is 6 keer. En wat was die ene keer? Een feest vieren. Ja, zeker. Zeker. De allereerste keer. Laat mijn volk gaan. Zodat zij een feest kunnen vieren in de woestijn. En de keren de Heere die plagen stuurt, dus dat Mozes en Aaron voor de farao staan, laat mijn volk gaan, opdat ze me dienen. Dat ze, misschien moet ik ook wel zeggen, dat ze mij, de Heere, dienen. En niet jou dienen, farao. Misschien ligt die klemtoon er ook wel een beetje in. En dat dienen, dat is feestvieren. Daar begint het mee. God dienen, de Heere dienen, dat is feestvieren. Laten we die in elk geval voor vandaag meenemen. Weet je, de Heere dienen, de vreugde van de Heere, zoals Nehemia dat ook zegt. De vreugde des Heren, dat is onze kracht. Daar staan we in, daar leven we uit. En dan weet ik wel dat de omstandigheden in je leven er soms uit kunnen zien die helemaal niet tot, tot vreugde leiden. Of, maar bedenk dat in het dienen van Hem, net als voor Israël, geldt ook voor ons, als we Hem dienen, dat die inwendige vreugde die we daaruit krijgen en het feest wat we mogen vieren samen met Hem, dat die vreugde geeft. Wat voor een feest was dat? Ja, zodat zij mij, dat ze een feest met mij mogen vieren. Welk feest is dat? Nou, wat is het eerste feest wat genoemd wordt in Exodus? Dat is het Pascha inderdaad. Ja, dat is het feest van de verlossing. En feest vieren, dat kom je in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus ook een keer tegen. En daar gaat het inderdaad over het Pascha. Laten we daar heel even naar kijken. Dat is 1 Korinthe 5. In de brieven aan de Korintiërs, daar worden zo ongeveer alle feesten des Heren genoemd. En 1 Korinthe 5, ja, dat is dat hoofdstuk waarin Paulus de Korintiërs ernstig moet aanspreken op het feit dat ze iemand in hun midden laten die, waarvan hij zelf zegt, iets doet wat zelfs de heidenen niet doen. Een bepaalde vorm van hoererij. Hij zegt dat dit mag je gewoon niet in je midden tolereren. En dan zegt hij in vers 7, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Ja, dat is een verwijzing naar de ongezuurde broden die in die eerste 7 dagen of de 7 dagen van het na Pasen werden gegeten. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus het paaslam. Het lam van het Pascha. Laten wij dus feest vieren. Ja, hier heb je het woord feest vieren. Niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dat is het dienen van de Heer. Feest vieren in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. De hele kalender van Israël bestaat feitelijk uit feestvieren. De Sabbat is een hoogtijdag, een feestdag. We hebben hier dus Exodus, we hebben de ongezuurde broden en dan aan het eind van de ongezuurde broden, dat is dan Omer Reshit, ja, dus de eersteling. Dan was het de dagen tellen naar Pinksteren toe. Dan de eerste dag van september, ja, de dag van het geschreeuw, van het gejuich. Want dan kwam 9 dagen later, op de 10e, kwam de verzoendag. Een enorm groot feest. En dan na verzoendag kregen we het Loofhuttenfeest. En dat is ook weer een feest van een en al vreugde en blijdschap. Daar wordt met name gezegd van dat feest, dan moet je blij zijn. Er was geen twijfel over mogelijk. De Heer zei van, het was een verplichting om op Loofhuttenfeest om dan blij te zijn, om vreugde te bedrijven. Dat in Deuteronomium 16 geloof ik, staat het wel 3 keer achter elkaar van dat feest. Dus dan moest je blij zijn. Feest vieren in de Heer. Dus het feest vieren van het Pascha, dat is dat wordt hier in Exodus bedoeld. Er is nog iets dat laat gaan. Dat gebruikt de Heer nog een keertje. Dat gebruikt de Heer nog een keer. Iets eerder dan in Exodus 5. Ja, we hebben dus nu 6 keer laat mijn volk gaan in de tijden van de plagen. De eerste keer in Exodus 5 is het laat mijn volk gaan om feest te vieren. Maar daarvoor is er ook al een keer gesproken door de Heer. En dat is in Exodus 4. En dan zegt hij iets anders. Exodus 4. Dan zegt de Heer tegen Mozes. Terwijl Mozes nog in de woestijn is. Ja, het is de roeping van Mozes. Vers 21 van Exodus 4. De Heer zei tegen Mozes. Nu u naar Egypte gaat terugkeren. Zie erop toe. Dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb. Voor de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden. Zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan moet u tegen de farao zeggen. Zo zegt de Heere. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u. Laat mijn zoon gaan. Zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Wat zie je hier? Dat de Heere, het volk, zijn eerstgeborene, ja, zijn zoon noemt. En hij zegt precies hetzelfde. Laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dienen. Net als die 6 keren bij die plagen. En nou ja, nu met als we met terugziende blik weten we dat farao inderdaad geweigerd heeft. Dat wist de Heere van tevoren. Je gaat weigeren om mijn eerstgeborene te laten gaan. Als jij mijn eerstgeborene het leven beneemt. Dat is feitelijk wat er gebeurde. Dan ga ik jouw eerstgeborene het leven benemen. Dus hier wordt die ruil gedaan. Dus de eerstgeborenen in Egypte zouden worden gedood. Bij de uittocht, bij dat laten gaan, bij dat weggaan uit Egypte, werd feitelijk ook de eerstgeborenen in Israël gedood. Ze waren ook in Israël. Ze waren ook in Egypte. Hoe zit dat dan? Nou, daar komt, ja, wat ik altijd maar noem, een dubbeltype tevoorschijn. In plaats van de eerstgeboren zoon van de Israëlieten, werd er een eenjarig lam geslacht. En het bloed van het lam, dat kwam dus in de plaats van de eerstgeborene in een familie. En we weten, de deurposten die moesten met het bloed bestreken worden. En dat lam dat zal ook op de dorpel zijn geslacht. Dus feitelijk was de hele ingang bestreken met bloed. En het gezin woonde achter het bloed, schuilde achter het bloed. Dat is het paaslam. En uiteindelijk is dat het feest ook waar Pascha op terugwijst. Al de eeuwen daarna heeft Israël dat feest gevierd. De verlossing uit Egypte. Dus dat feest wat zij gingen vieren, dat was het feest van verlossing. Daarom zei de Heere God tegen farao. Laat mijn volk gaan, zodat het een feest kan vieren. Het is het feest van de vrijheid. Vrijheid. Ze gingen toch dienen. Ja, nou ja, dat heb ik wel eens vaker gezegd. De dienst van de Heere. Dat is de grootste vrijheid die we ons kunnen denken. In Christus heb je de grootste vrijheid die je in je leven kunt bedenken. Vrij om hem te mogen loven, te prijzen en te dienen. En dat gaat natuurlijk samen met feestvieren. Feestvieren achter het bloed van het lam. En nu komen we bij de tragiek van Ammi en Lo-Ammi. Want dat feestvieren, dat zat er goed in bij Israël. En dan voel je misschien al een klein beetje aan waar ik naartoe ga. Zodra Israël in de woestijn was en Mozes op de berg was om het verbond met de Heere te bekrachtigen, want het was een verbond waar het over gaat, daar moeten we het straks ook nog even over hebben. Terwijl Mozes op de berg was en een beetje te lang wegbleef naar het idee van de Israëlieten, lezen we in Exodus 33. Dat stuk er maar even bij pakken. Ik zit ernaast, hè, geloof ik. Is 32, ja, Exodus 32, sorry. Aaron, die is alleen gelaten met het volk. Dus je zou bijna zeggen beklagenswaardige Aaron. Want die wordt feitelijk gedwongen door het volk. En hij zegt, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, die man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Ja, het was niet Mozes die hen uit het Egypte land had geleid, het was de Heer. En Aaron zei tegen hem, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En ze maakten feitelijk een beeld, een zichtbaar beeld van de Heer, dachten ze. En toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor en Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heer. Ja, dus dat is het feest. We moesten tenslotte feest gaan vieren. Nou, ze gaan feest vieren. Een feest voor de Heer. En ze stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. En het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. En vervolgens stonden ze op om uitbundig feest te vieren. Ook hier verwijst Paulus trouwens naar in 1 Korinthe 10. Ja, dat, dus naar dit gedeelte dat Israël feest ging vieren. Ja, God had gezegd van laat mijn volk gaan om feest te vieren. Maar dat feest vieren, dat moet wel naar zijn richtlijnen worden gedaan. Ja, je kunt wel feest vieren of denken dat je feest viert. Als dat niet naar de Heer is of zoals de Heer dat verlangt, dan geeft dat niet de vreugde, uiteindelijk niet de vreugde die de Heer eraan verbindt en die de Heer geeft. Nou, dit volk, die ging dus zelf een God maken, een eigen God maken. En er ging dus een feest vieren. Nou, we weten denk ik wel hoe het afloopt. Mozes die komt terug, die slaat het beeld aan gruzelementen. En er komt een nieuwe bekrachtiging van de wet, het verbond. Nu even terug weer naar die relatie die we net hadden, zoon en volk. Laat mijn zoon gaan. En laat mijn volk gaan. Frans heeft net al verwezen in de inleiding naar Hosea. Het boek Hosea. En laat je nou daar toch exact die relatie tussen de zoon en het volk weer tegenkomen. En dat is in Hosea 11.
Laat mijn zoon gaan. Zoon, dat
stond net in Exodus. Die zoon stond net in Exodus. Exodus 4. Laat mijn zoon gaan. Ja, Exodus 4. Even kijken. Ik heb het ergens opgeschreven. Ja, heb je? Oké. En het kan bijna geen toeval zijn dat Hosea op die manier naar dat volk ook verwijst. En natuurlijk ook geen toeval dat Matthäus dan juist die tekst aanhaalt. Hosea. toen Israël een kind was. Ik blijf rustig aan nog wat. Hosea. Ik had het gezegd, maar ja, goed, als je zit te bladeren, misschien mis je wel eens wat. Hosea 11. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, God had Israël lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Deze tekst, die wordt door Matthäus, ja, zonder verdere toelichting, toegepast op het kind Jezus. Hoe de zoon uit Egypte wordt geroepen nadat Jozef en Maria met hun kind naar Egypte waren toegevlucht. Ja, dus op zich een hele interessante materie om daar nu op in te gaan. Alleen, ja, we hebben nog veel meer te doen vandaag, dus ik denk dat ik dat eventjes moet laten liggen. Maar in Matthäus, die eerste drie hoofdstukken, die gaan over een kind en over een zoon. Dus, ontzettend belangrijk. Matthäus die haalt daar nogal wat teksten uit Jesaja aan. En in Jesaja, vanaf hoofdstuk 7, vers 14, die bekende tekst over de geboorte van de Heer, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, Jezus. En die Immanuel, die komt dan ook weer terug in hoofdstuk 7, hoofdstuk 8. En uiteindelijk citeert Matthäus aan het einde van die hoofdstukken ook een gedeelte uit Jesaja 8. Het laatste stuk van 8 en het begin van hoofdstuk 9. En dan gaat het weer over die zoon. Een zoon is ons geboren. En daartussenin zie je iedere keer dat Matthäus verwijst naar de zoon en het kind. Ja, hoe zit dat dan hier in Hosea 11? Want het gaat hier duidelijk over een volk, over Israël. Nou, dat volk, dat noemt God niet zomaar voor niet zijn eerstgeborene en zijn zoon. Dat is die hechte relatie die er tussen zijn zoon en het volk bestaat. Ten slotte was de zoon al in de lenden van Abraham begrepen. Feitelijk was de zoon ook bij Isaac en Jacob al in de lenden begrepen. Dat is ook een manier waarop Paulus redeneert in Hebreeën 7, waar het gaat over Abraham, het Levitische priesterschap en het Aaronitische en het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Ook daar ga ik nu niet uitgebreid op in, dat wordt allemaal veel te ingewikkeld misschien. Maar in Israël was de zoon al begrepen. Israël zou de zoon ook voortbrengen. En dat maakt Matthäus 1 tot en met 3, 4, wat duidelijk om te begrijpen. En dan snap je ook, als je Hosea 11 leest, een klein beetje waar dit vandaan komt. Als je hier belangstelling voor hebt op mijn site, klerenomia.nl, staat er bij korte studies in Matthäus, gewoon brochures, staat er over de zoon, heb ik dit wat verder uitgewerkt. Ja, dus het gaat over, ik geloof, ergens in de buurt van studie 30. Ik ga Hosea 11 lezen. En dan laat ik je ook iets zien waarom je op moet passen, of tenminste op moet passen, waarom het zo ingewikkeld is om te spreken over een thema als Lo Ami. Maar even tussen, zijn we er allemaal nog bij? Hebben we tot zover de lijn kunnen vatten? Niemand achtergelaten? Nou, dat willen we niet natuurlijk. Dus oké, dan gaan we verder. Dus naar aanleiding van laat mijn zoon gaan, laat mijn volk gaan, zijn we bij Hosea 11 terechtgekomen. En Hosea is dus die profeet die spreekt over Lo Ami, die bekende teksten. Overigens, het boek van de profeten. Dat zijn niet alleen maar de profeten Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En dan het boek van de, wat wij noemen de kleine profeten. Dat is trouwens in de Tanach één boek. En dat ene boek, dat begint dus met de profeet Hosea. Chronologisch staat dat niet helemaal in de goede volgorde. Maar ook in de Tanach begint het vierde boek. Dat is het boek van de kleine profeten. Dat begint met Hosea. Dus je hebt vier latere profeten. Dan heb je ook nog vier vroege profeten. Die staat ook in het boek van de profeten al van ouds in de Tanach. Die zijn daar ingedeeld. En dat is het boek Jozua. Het boek Samuel. Het boek Koningen. En Koningen. Nee, is niet Kronieken. Die hoort bij de geschriften. Jozua, 1 Samuel, Koningen en nog een, sorry. Geef je, hè? Maar in elk geval, dat boek van die profeten, dat begint met Jozua. En zowel Jozua als Hosea spreekt over de verlosser. Ja, het is verlossing, het is allemaal afgeleid van het werkwoord Yasha, verlossen. En je herkent er ook de naam Jezus in, Yeshua. Ja, de Heere verlost. Nou, dat even terzijde. Dus Hosea 11. Hosea spreekt trouwens ook over de verlossing van het volk Israël. Maar we gaan lezen Hosea 11. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij. En voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hem op zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen en ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan, het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk verhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijs geven, Efraïm, u uitleven, Israël? Hoe zou ik u prijs geven als Adama en met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om, al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Ze zullen achter de Heere aangaan. Ze zullen brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land van Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Nou, hier zie je iets van iets waar we eigenlijk bijna niet tussen kunnen komen. Je ziet hier een volk wat wordt opgevoed door de Heere, wat groot gemaakt wordt door de Heere, wordt gedragen door de Heere. Maar feitelijk staat er, gewoon even in mijn eigen woorden gezegd, ze moesten niets van hem hebben. Ze keerden zich totaal van hem af. En ze worden hier vergeleken met de steden Adama en Zeboïm, die ook werden omgekeerd als Sodom en Gomorra. En dat woord omkeren, ja, dat gebruikt de Heer hier ook. Mijn hart keert zich in mij om. Mijn hart keert zich in mij, zoals hij de steden van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm omkeerde. Zo keert mijn hart zich om. Ik denk dat we op de een of andere manier ergens in ons verleden wel zo'n gevoel kunnen herinneren. Dat je zo enorm van emotie bent overmand. Van enorme liefde of weet ik wat. Maar dat je hart zich bijna letterlijk omkeert. Het doet zeer van binnen. En die emotie die zie je hier bij de Heer. Mijn hart keert zich in mij om. Hij zegt, al mijn medelijden is opgewekt. Het lijden met zijn volk is in hem opgewekt. En dan zegt hij ook, ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Aan de ene kant heeft hij dat gevoel, als ik menselijk mag spreken, dat hij verschrikkelijk boos moet zijn op zijn volk Israël. Wat hem helemaal aan de kant laat staan. En aan de andere kant zie je de emotie van binnen bij de Heere God. Dat zijn hart zich omkeert. En zijn medelijden, al zijn medelijden, is opgewekt. En dan eindigt hij ook met de troostrijke woorden voor Israël. En wat er ook gaat gebeuren. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Op het moment dat het boek Hosea is geschreven. Was Israël nog in het land. En het dreigde door de Assyriërs te worden weggevoerd. En ook schijnlijk of duidelijk is er ook een deel in Egypte terecht gekomen. En uiteindelijk zegt de Heer, zij zullen als een duif uit het land Assyrië komen. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. En als de Heer dat zegt, ik doe hen wonen, ik doe hen zeker wonen, ik doe hen in veiligheid wonen. Betekent dat ze veilig bij hem, in zijn land, in zijn erfenis zullen wonen. Het beeld wat hier geschetst wordt in Hosea 11, daar moeten we eigenlijk ook Hosea 1, 2 en 3 voor kennen. Want daar leren we zien, ja, niet eens zozeer Lo-Ami. Ik wou vandaag ook proberen een andere kant te belichten. We kunnen kijken vanaf volk Israël, het wordt daar Lo-Ami genoemd. Maar er is nog iets. En dat wordt trouwens niet zo heel vaak genoemd, maar dat zie je hier in Hosea, aan het eind van Hosea, in het begin van hoofdstuk 2. Het is niet alleen dat Lo-Ami, maar het is ook dat door dat volk wordt gezegd, het is niet mijn God. En in hoofdstuk 2, dat eerste gedeelte. Het eerste gedeelte. Je ziet aan hoofdstuk 1, vers 12, ook dat zullen we zo meteen gaan lezen. Zeg tegen uw broeders Ammi en tegen uw zusters Roegama. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Het is dus, het werkt twee kanten op. Zie wat ik bedoel. Zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. En tegelijkertijd, denk even aan Hosea 11. Zie je dat terwijl de Heere die woorden uitspreekt, zijn hart zich in hem omkeert. En dat bedoelde ik net aan het begin. Laat ervoor zorgen dat Lo-Ami niet zomaar een term in een bepaald profetisch schemaatje van ons wordt. Als je snapt wat ik bedoel. Dat het niet een soort van klinische term wordt, waarin we Lo-Ami gewoon bestempelen als een scheidslijn van, nou, nu is Israël afgedaan en nu zijn wij aan de beurt, of zoiets. Want terwijl Lo-Ami wordt uitgesproken, terwijl God Lo-Ami uitspreekt, dan keert zijn hart zich in hem om. En er wordt al zijn medelijden voor dat volk opgewekt. En feitelijk zouden we dat woord lo ami en de tekst lo ami niet in onze mond moeten nemen, zonder dat wij iets van die relatie kunnen begrijpen. Tussen die man en die vrouw. Want daar gaat het over, daar zullen we het straks ook over hebben. Die man en die vrouw. Er is een verbond aangegaan. Dat gebeurde bij de uittocht. Dat gebeurde in Sinaï. God die trouwde met zijn volk. Het was een huwelijksverbond. En dat was een, van de kant van God gezien, een hecht huwelijk. Hij hield van ze. Waarom hield hij van ze? Nou, ze waren de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, dat zegt hij bij. Hij zegt, ik hou van jullie. Gewoon simpelweg omdat jullie de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob zijn. En ik heb mijn belofte aan die aartsvaders gedaan. En ik heb een eed gezworen. En natuurlijk houdt hij ook van het volk omdat ze zijn zoon zouden voortbrengen. Dus daar wordt trouw beloofd. Er wordt wederzijdse trouw beloofd. Ja, ik zal alles voor je doen, zegt de man. Ja, zegt de vrouw, maar ik ga ook alles doen wat jij van me vraagt. Exodus 24. Ja, de Heer heeft het allemaal bekend, maar alles wat u tegen ons zegt, dat zullen we doen. Dat was het verbond. Dat was een trouwverbond. Ja, zij gingen de Heer dienen. En bedenk, dat dienen, dat zou een ongelofelijke vreugde voor dat volk geweest zijn. Dan zouden ze in dat land Israël, ze kregen zijn woord, ze kregen zijn wetten, ze kregen een land vloeiende van melk en honing. En God in het midden van hun. Dat was de relatie die daar werd gesmeed bij Sinaï. Tussen een man en een vrouw. En dan komt inderdaad die profeet Hosea. En die gaat schilderen, die moet gaan schilderen. Wat de Heere doormaakt. Hosea is geschreven, zoals we lezen in Hosea 1. Ten tijde van Uzia, Jotam, Agas en Hiskia. En in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. En ook wonderlijk genoeg staan er een paar woorden in het boek Koningen die erop wijzen dat God van zijn volk houdt. Dan moeten we even naar 2 Koningen 2 Koningen Dan denken jullie natuurlijk, wat staat hier nou te tobben, maar ik weet even niet waar ik gebleven ben in mijn aantekening. Nou, je moet even opzoeken waar de Jerobeam koning wordt. En hij is de zoon van Joas, dus als je Joas hebt gevonden, dan komt Jerobeam ook vrij snel. 14 dacht ik. Kan dat? Ja, 2 Koningen 14. Jerobeam 2 wordt de koning van Israël. Hij is dus niet de laatste koning van Israël. Hè? Wie was de laatste koning van Israël toen de Assyriërs kwamen om dat volk weg te voeren? Hosea, de naam van de koning. Net als Zedekia, de laatste koning van Juda. Ja, die hielden allebei feitelijk ook een belofte in. Hosea, ja, de Heere gaat verlossen. Jerobeam. En dan zitten we dus nog behoorlijk wat vroeger in de tijd. In vers 27. De Heere had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou. Maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Dus in de tijd waarin Hosea profeteerde, ongeveer dezelfde tijd als nou, iets voor de, bijvoorbeeld een man of Jesaja. Dan staat er zomaar opeens: de Heer had niet gezegd dat hij de naam van Israël onder de hemel uitwissen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Hoe goddeloos die Jerobeam ook was, God gebruikte hem inderdaad om zijn volk vrij te houden, te verlossen. Het is een opmerkelijk zinnetje als je de tijd van Jerobeam leest tegen de achtergrond van de profetie van Hosea. Ik zal Hosea 1 zal ik tot besluit van het eerste uur lezen. En dan gaan we zo meteen nog eventjes met een paar gedachten verder. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzia, Jotam, Agas, Hiskia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. En hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem: geef hem de naam Jezreel, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jezreel vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jezreel. En ze werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. En daarop zei hij tegen hem: geef haar de naam Loruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Rachama is dat. En ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Loruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en ze baarde een zoon. En hij zei: geef hem de naam Loami, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat ik in de plaats waar tegen hen gezegd is: u bent niet mijn volk, u bent niet mijn volk, u bent Loami, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Ze zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zegt tegen uw broeders Ami en tegen uw zusters Ruhama. Nu wil ik zo meteen na de koffie op dit hoofdstuk en vooral op die namen wat verder ingaan. En dan kort nog iets zeggen over hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En dan proberen ook Romeinen 9 en de eerste brief van Petrus hierin te betrekken. En dan heb ik toch lang dat ook 2 uur krap wordt. Nou, maar ik zal me inhouden. Ja, dus ik denk dat wel gaat lukken.
Ook van de profeten, de richteren.
Richteren natuurlijk, ja, sorry, die was vergeten. Ja, dank je. Ja, dus de 4 vroege profeten, Jozua, Richten, Samuel en Koningen, voor degene die het compleet willen hebben. Nou, tot zo na de koffie.